Hey, welkom bij de Vitaliteit Podcast. Mijn naam is Lisa van The Body Practice en ik ben vitaliteitsexpert voor het MKB. En wekelijks deel ik in deze podcast mijn tips en adviezen die ik tegenkom bij mijn opdrachtgevers op de werkvloer. En dan kun je denken aan thema's zoals voeding, lichaamsbeweging, stress en werkdruk, slaap en nog veel meer. Soms doe ik dit alleen en soms met een gast. Ik wens je heel veel luisterplezier. Lieve luisteraar, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Vitaliteit Podcast van The Body Practice. En ook een heel speciaal welkom aan mijn gast van vandaag. Anne, welkom bij de podcast.
Dankjewel en dank voor de uitnodiging.
Ja, helemaal leuk dat je er bent. We gaan het vandaag hebben over het creëren van lichaamsbewustzijn. En dan specifiek echt over het onderwerp grenzen. Dus het aanvoelen, het accepteren en het bewaken van je grenzen. Want Anne, jij biedt yogatherapie trajecten aan voor mensen die tegen een burn-out aanzitten of die zich al in een burn-out begeven. En jij helpt hen eigenlijk bij het ontwikkelen van lichaamsbewustzijn, waar dus je grenzen aanvoelen ook een heel belangrijk thema is. En toen wij het hier over hadden tijdens het voorgesprek, tijdens onze telefonische kennismaking, toen voelde ik gelijk, Hier wil ik graag een podcast over opnemen met jou. Ja, want zoals de luisteraar weet, heb ik zelf ook een burn-out gehad. Dus grenzen is gewoon wel een heel herkenbaar thema voor mij. Het aanvoelen van je grenzen en volgens ze kunnen bewaken. Maar ik merk het ook in mijn omgeving, bijvoorbeeld bij coachklanten, maar ook in mijn directe omgeving, dat we best wel kunnen worstelen met enerzijds het aanvoelen van onze grenzen en vervolgens op een manier die grenzen bewaken die ze eer aan doet, maar zowel voor jezelf als voor de ander die erbij betrokken is.
Mm-hmm.
Dus daar gaan wij het vandaag uitgebreid met elkaar over hebben. En voordat wij echt de diepte in duiken, Anne, wil ik jou ook even de gelegenheid geven om jezelf voor te stellen. Dus wie ben je, wat doe je en waar staat jouw bedrijf Anne Elbersen Yoga voor? Dus ga je gang.
Yes, nou, Anne Elbersen dus. En je noemde het al even, ik ben yogatherapeut. Dat is nog niet een hele bekende vorm van therapie, in Nederland in ieder geval. Maar ja, dat is wat ik doe. Dat doe ik voornamelijk 1-op-1 in mijn praktijk in Utrecht. En met yogatherapie begeleid ik dus vooral mensen die tegen een burn-out aanzitten, die misschien al wel voelen van ik ben oververmoeid of overbelast of overspannen. Soms gebruiken mensen zelf die woorden niet, maar voelen ze wel van, ik heb te veel stress in mijn leven. Of mensen die al in een burn-out terecht zijn gekomen. En daarnaast, is het misschien ook wel leuk om te noemen, geef ik ook workshops en trainingen bij bedrijven. En dat doe ik onder de naam De Rustbeweging. En dat doe ik vooral ook omdat ik, dat sluit ook wel aan bij waar sta ik voor met mijn bedrijf. Dat ik bij de 1-op-1 vind ik super mooi hoe ik daar mensen kan begeleiden, omdat je er dan echt maatwerk van kan maken en ik het echt toe kan spitsen op wat de persoon op dat moment nodig heeft. Maar ik wil ook zo graag bijdragen aan dat preventiestukje, omdat ik de mensen die bij mij komen, die zijn al, over een drempel heen van, ik voel dat ik over grenzen heen ben gegaan. Ik voel dat ik richting een burn-out ga en daar heb ik hulp bij nodig. Maar ik denk dat er ook heel veel winst te behalen is in het stukje daarvoor nog, dus echt het preventiestukje en vandaar ook de workshops en trainingen die ik geef op het gebied van rust, maar ook burn-out preventie bij bedrijven. En wat was je laatste vraag over waar ik voor sta met mijn bedrijf? Ja, eigenlijk wil ik zoveel mogelijk mensen, ik heb niet een specifiek aantal in mijn hoofd, maar zoveel mogelijk mensen inspireren en ook begeleiden in de sessies en de trainingen die ik geef om meer vanuit meer te leven in plaats van te overleven, zeg maar. Ik zie heel vaak dat mensen echt in een overlevingsstand staan en dat ook niet altijd doorhebben. Omdat we denk ik ook wel in een maatschappij leven waarin dat overleven een soort van normaal is geworden. Om altijd maar te werken, altijd maar bereikbaar te zijn. Constant op je telefoon te kijken, waardoor je toch weer prikkels tot je neemt. Waardoor ook hele mooie dingen in het leven denk ik voorbij laat gaan en niet bewust meemaakt. Dus dat bedoel ik een beetje met dat overleven en het leven, dat je ook het leven in zijn volle vorm, ik weet even het juiste woord niet voor, maar dat je dat kan beleven zonder dat je altijd maar in die aanstand staat, in die, juist meer ook naar het zijn toe begeleiden en dus meer rust te ervaren ook in je leven.
Wauw, prachtig. Echt wel een hele mooie, mooie missie.
Ja, ik word er zelf ook altijd heel blij van als ik het erover heb. Dat ik denk, ja. En ik denk ook echt dat er veel winst te behalen is. En dat het ook, dat sluit denk ik ook mooi aan bij jouw werk met een stukje vitaliteit. Er is ook zoveel te voorkomen. Mm-hmm. En ik zeg daarmee niet van nou, alles kun je voorkomen door voldoende rust te nemen. Of alles kun je voorkomen door maar yoga te doen. Dat wil ik daar niet mee zeggen, maar wel met hoeveel je met rust, met lichaamsbewustzijn en of dat nou met yoga is of op een andere manier. Maar ja, ik denk dat je daarmee wel heel veel dingen, waaronder een burn-out, maar ook fysieke klachten echt wel voor een deel kunt voorkomen of de klachten kunt verminderen door er ook op tijd bewust van te zijn.
Ja, zeker. En je noemde net natuurlijk al, je noemt zelfs yoga therapeut en dat het wel iets nieuws is of wat misschien niet veel mensen kennen. Wat houdt yogatherapie dan precies in? Als je het vergelijkt met bijvoorbeeld een reguliere yogales waar mensen wel wellicht mee bekend zijn.
Ja, precies. Ja, yogatherapie, daar zit natuurlijk het woord therapie in. Dus ik zie het echt als een holistische vorm van therapie waar we naar de mensen als geheel kijken. Dus ik kijk in een intakegesprek wat ik altijd uitgebreid met mensen heb, ook naar een stukje, niet alleen waarom komen mensen bij mij, maar ook hoe is je spijsvertering, hoe slaap je, hoe ziet je sociaal leven eruit, wat zijn je hobby's, wat vind je leuk om te doen, wat zorgt voor stress. Nou, kijk echt naar het totaalplaatje en op basis daarvan stel ik eigenlijk, het is niet echt een plan, een helemaal in beton gegoten plan, maar wel een richting waarin we gaan werken samen. En dat kan dus bijvoorbeeld zijn, iemand wil meer rust ervaren. Of iemand wil juist meer zelfvertrouwen ervaren. Dat soort dingen kunnen ook een onderdeel zijn van de richting waar we op gaan met yogatherapie. En ik zet in de therapiesessies eigenlijk alle tools van yoga, noem ik het maar, die zet ik in. En dan kun je dus denken aan yoga in de zin van de houdingen, waar we yoga vaak van kennen. Yoga op een matje. Mm-hmm. Maar ook de ademhaling. Ook een stukje begeleide meditatie. Diepe ontspanning met yoga nidra, mocht dat voor mensen bekend zijn. Maar ook een stukje yoga filosofie. Het is een hele levensfilosofie eigenlijk, yoga. Dus ook daar als iemand daarvoor open staat, dan neem ik daar ook dingen uit mee. Ja, als je het echt vergelijkt met een yogales, zeg ik ook wel eens, daar ga je heen en dan hoop je maar dat de docent iets doet wat bij jou aansluit. Mm. Want er zijn natuurlijk talloze vormen van yoga. En niet elke vorm is passend voor waar jij op dat moment staat. En bij yogatherapie sluit dat echt heel erg aan bij wat jij op dat moment nodig hebt. En dat is niet altijd wat mensen het meest fijn vinden. Mm-hmm. Het is niet zo dat ik mensen pijn doe of zo. Maar meer dat vaak zijn mensen heel erg gewend vanuit dat aanstaan om bijvoorbeeld hele actieve yoga te doen. Maar ook met hele actieve yoga kun je dat nog heel erg vanuit je hoofd doen. Dat je denkt van deze houdingen, deze volgorde, dit tempo, zo hoort het, zo moet het. En dan doe je de yoga eigenlijk nog vooral een beetje vanuit je hoofd. Terwijl als iemand bijvoorbeeld stressklachten heeft, in een burn-out zit, dan wil je misschien juist liever wat rustigere yoga doen om echt de tijd te hebben om dat lichaamsbewustzijn te creëren. Of juist hele rustige yoga om echt de tijd te hebben om te herstellen. Maar dat kunnen dan vormen zijn waarvan mensen denken, ik moet er wel echt even aan wennen, want ik ben gewoon gewend om het in een snel tempo te doen bijvoorbeeld. Dus dat, ik hoop dat dat een beetje een beeld geeft van yogatherapie.
Ja, interessant. Ik moet eerlijk toegeven dat ik zelf er ook niet echt een beeld van had. Omdat ik het ook snel denk aan inderdaad wat je tijdens een yogales doet op de mat. Terwijl toen jij dat aan het uitleggen was, toen schoot de muik er binnen van maar yoga is inderdaad ook een manier van leven. Omdat er zoveel meer bij komt kijken dan alleen maar op de yogamat. En sterker nog, ik geloof dat juist hetgeen wat je buiten de yogamat omdoet, veel meer, daar gebeurt het juist. Precies. Dan het moment op de mat. En het moment op de mat is natuurlijk ook een heel belangrijk moment. Maar het hangt niet alleen af van dat moment. Want ja, daar ga je het dan ook niet meer redden, zeg maar.
Nee, precies. Nou, zo leg ik het dus ook wel eens uit. Dus het zouden mijn woorden kunnen zijn.
Oh, echt waar?
Ja. En ook bij yogatherapie, ik geef vaak oefeningen mee. En soms zijn dat oefeningen die je op een mat kan doen. Maar vaak zijn dat ook gewoon oefeningen. En daar komen we vast straks ook wel op bij het stukje over grenzen aanvoelen. Oefeningen om bijvoorbeeld kort bij jezelf in te checken. Van nou, hoe zit ik erbij vandaag? En dat je dat juist ook, vooral juist op je werk ook doet. Want yoga op de mat... een uur per week, om maar een voorbeeld te noemen, dat is super fijn. En als mensen daar wat aan hebben, moeten dat nu ook vooral blijven doen.
Mm-hmm.
Maar ik denk dat inderdaad echt, ja, er heel veel winst te behalen is, zeg maar, in het ook te toepassen in het dagelijks leven van dat soort tools. En dat kan echt in een oefening van een paar minuten zijn. Dus het hoeft niet te betekenen dat je je yogamat meeneemt naar je werk. Maar gewoon... zo'n incheck momentje voor jezelf creëren op je stoel, op je werk of even op een bankje in het park. Dat zijn ook, dat is ook yoga.
Ja. En merk je dat mensen daar wel een bepaald, want ze hebben, zoals ik net bij mezelf ook merk, natuurlijk een bepaald beeld daarvan, dat ze dan ook dat een vooroordeel hebben over yogatherapie, zal dan wel zijn dat ik één op één met iemand continu yogalessen ga doen of zo?
Ja. Ja, het is grappig dat je die vraag stelt inderdaad, want daar ben ik heel bewust ook mee bezig.
Ja.
Om ook te laten zien van wat is yogatherapie. Want heel vaak hebben mensen ook een beeld dat yoga fysiek heel intens is. In de zin van dat je allemaal moeilijke houdingen moet gaan doen. En ik spreek ook echt heel vaak mensen die zeggen, ja, maar ik kan geen yoga doen. Terwijl, nou ja, zeker met yogatherapie kan iedereen yoga doen. Weet je? Ik heb ook wel eens met iemand gewerkt die zoveel pijnklachten had en zoveel ontstekingen in haar lijf, dat we echt alleen maar zittend hele kleine bewegingen konden doen met vingers en schouders en wat dingen in het gezicht, bij wijze van spreken. Maar ook dan, ja, ook dat is yoga. Maar dan, ja, dan ben ik extra blij dat mensen bij mij terecht zijn gekomen. Ja. Dan denk ik, die hebben dus een beeld in het hoofd van... ik kan dit niet. Mensen die denken van ja, ik kan niet op een matje zitten. Die heb ik ook wel eens, wel vaker voorbij horen komen. Van, ja, bij yoga moet je op een matje zitten, op de grond in een kleermaker zitten. En dat kan ik niet, want ik kan mijn knie bijvoorbeeld niet buigen. Terwijl we kunnen ook prima yoga doen op een stoel. Of zelfs liggend. Ik heb wel eens meerdere matrassen op elkaar gestapeld, omdat iemand niet naar de grond kon. En dan kon iemand op die paar matrassen opgestapeld liggend yoga doen. Weet je, zo kan eigenlijk iedereen, is er voor iedereen wel een manier te vinden om yoga te doen. Maar dat beeld, dat het iets heel fysieks is. Mm-hmm. En dat dat dus niet voor iedereen haalbaar is. Dat leeft, leeft nog wel, denk ik. Maar daar probeer ik dus, een land voor te breken. Daar probeer ik inderdaad wel... zichtbaar te maken ook, dat dat ook echt wel op andere manieren kan.
Maar des te mooier is het ook dat als mensen dus wel met zo'n bepaald beeld bij jou komen, dat jij ze dan eigenlijk het tegendeel kan bewijzen van ja, maar dit is voor jou ook mogelijk.
Precies,
zelfs al ben je fysiek, misschien heb je ergens last van of heb je niet die vrijheid qua beweging, ook voor jou valt daar gewoon iets uit te halen.
Precies, ja, en dat is echt wel, ik vind het wel heel bijzonder dan om te zien, dat zijn dan vaak ook mensen, vooral mensen die heel veel pijnklachten hebben bijvoorbeeld, die ook heel erg in het hoofd zijn gaan leven, want dat lijf, ja, dat werkt niet mee, dat doet altijd maar pijn, dus daar willen mensen dan van wegblijven, maar voelen ze ook wel, ze komen niet voor niks dan bij mij terecht, ze willen toch ook wel weer op een veilige manier dat contact leren maken. Ik heb bijvoorbeeld ook wel eens iemand gehad dat we hele rustige oefeningen aan het doen waren. En die zei opeens, ik voel mijn been, oh, ik voel mijn been. En ik dacht eerst even, oh jee, heeft ze pijn? Maar ze bedoelde het juist al positief van, ik heb al jaren niet gevoeld dat ik benen heb. Omdat ik gewoon zo het contact met mijn lijf kwijt ben. Dat zij dus echt helemaal emotioneel werd van, ik voel mijn lijf weer, ik voel mijn benen weer. Oh, wat fijn. Dus dat was voor mij ook wel zo'n moment dat ik dacht, wauw, dit kunnen... En dan zijn het zulke kleine oefeningetjes. Het hoeft echt geen... We gaan echt niet op ons hoofd staan of in een ijsbad liggen of wat voor dingen je ook kan doen. Het zijn soms zulke kleine dingen die dan dus zo'n groot effect kunnen bereiken.
Ja, wat prachtig als je daar voor iemand een bijdrage aan kan leveren. Dat is toch... Ja, ik Oh, dat vind ik een van de mooiste dingen van als je werkt met mensen om hen, hè, op wat voor manier dan ook vastlopen, of het nou is in hun hoofd of fysiek in hun lijf, en je bent hier getuige van en je weet gewoon, ik heb daar een bijdrage kunnen leveren. Ja, oh, dan blijf ik elke keer zo. Ja, dat maakt het zo'n dankbaar werk.
Zeker, ja. Ja, en ook geweldig. Als je dan hoort wat mensen daar gewoon dan in het dagelijks leven ook aan hebben. En denk je, ja, dat contact met je lijf is niet alleen ik voel mijn been, maar ook gewoon, je kan dan alles meer voelen, zeg maar. Dus ja. Dat kan negatief in de zin van dat je meer, dat het soms ook betekent dat je toch ook pijn meer gaat voelen. Maar ook juist de, oh, ik voel dat ik heel de klinders in mijn buik krijg. Of ik voel weer dat ik blij word. Ik voel dat ik me gelukkig voel, weet je. Dat ook die gevoelens, die ga je dan weer meer voelen.
Ja, en ik denk dat dat ook wel iets is waardoor, want jij benoemde het net ook al, en ik merk dat ik daar zelf ook wel veel gesprek over heb, ook met andere mensen die ik interview, andere gasten voor de podcast, over die wandelende hoofden, en dat we gewoon dat contact ook kwijt zijn met ons lijf. En dat heeft ook wellicht wat te maken met hetgeen wat jij nu benoemt. Op het moment dat er wel weer contact is met het lijf, dan zijn er niet alleen maar prettige gevoelens. Dan komen er ook dingen omhoog die je als minder prettig of als negatief bestempelt. Die in principe, het is maar net welk labeltje jij eraan hangt. Want eigenlijk zijn ze allemaal helpend. En is het continu het lichaam wat jou gewoon informatie geeft. En wat jou een boodschap geeft. En het is maar net hoe jij het interpreteert. En wat je er vervolgens mee doet. Ja. Maar goed, dat vraagt dus wel echt een stuk lichaamsbewustzijn. En ook gewoon daar naartoe durven gaan, ook al is het confronterend of fysiek pijnlijk, of inderdaad een gevoel van emotie waarvan je denkt, daar wil ik bij wegblijven, want dat vind ik gewoon heel onaangenaam.
Ja.
En als je dus kijkt naar lichaamsbewustzijn, in relatie tot wat jij doet met yogatherapie, en als we wat linken aan het stukje grenzen bewaken, maar het start natuurlijk al bij grenzen aanvoelen. Hoe kijk jij daarnaar?
Ja, nou ja, ik sluit me helemaal aan bij wat jij net zegt over dat je het begint eigenlijk bij de grenzen aanvoelen. Mm. En dat zie ik ook heel vaak en in mijn praktijk, maar ook in eerdere ZZP-opdrachten, werk wat ik gedaan heb, dat heel veel mensen moeite hebben met grenzen aangeven. En dan bijvoorbeeld via zo'n loopbaanbudget of hoe noem je zo'n budget wat je in kan zetten, dan aan de slag gaan met een coach om te leren hoe kan ik nee zeggen. En dan zeg ik zeker niet dat een coach inhuren nooit een goed plan is. Alleen wat ik ook wel zie is dat het vaak dat stukje daarvoor, inderdaad het voelen daarvan, dat dat vaak vergeten wordt. En dat het probleem misschien helemaal niet zo zit in, oh, ik weet niet hoe ik nee moet zeggen of ik weet niet hoe ik een grens aan moet geven. Maar vooral dat stukje daarvoor, dat dat zo belangrijk is. En dat, ik denk dat yoga, maar er zijn natuurlijk ook andere manieren voor om weer, ja, ik noem het vaak een beetje zakken. Wandelende hoofden. Ik heb ook heel veel mensen die bij mij komen en zichzelf wandelend hoofd noemen.
Ja.
En ja, dat je echt, ik zit het ook uit te beelden, maar dat zien mensen natuurlijk niet, maar mensen heel erg in het hoofd leven. En echt meer, ja, weer gaan zakken in het lijf. En dan gaat, je noemde het net ook al, je lijf gaat dan zoveel signalen aangeven. Van, ja, ook stressreacties, die kan je dan gewoon veel beter aan gaan voelen. Nou, gaat mijn hart sneller kloppen? Ga ik sneller ademhalen? Maar zelfs ook je stem gaat wat veranderen als jij stress ervaart. Dat hoor ik ook bij mezelf. Dan ga ik net wat hoger praten of een beetje, ja, hoe zeg je dat? Een beetje krakerig of zo. Ik merk echt dat stress ook invloed heeft op mijn stem. En al dat soort signalen, als je die kunt aanvoelen, dat is dan inderdaad de eerste stap. Want als je baas dan bij je staat en die vraagt, hey Lisa, ik wil nu dat je dit en dit voor me doet en het moet over een uur af zijn. En jij denkt, ja, dikke doei, dat lukt niet. Of misschien denk je dat helemaal niet en denk je allereerst, oké, is goed. Zeg je meteen ja zonder echt te voelen. Maar ik zeg ook altijd tegen mensen van, je mag best even daar de tijd voor nemen en zeggen, oh, wacht, ik ga er even over denken. Of eigenlijk is dat meer, ik ga er even over voelen. Mm. Maar dat vinden mensen vaak lastiger om op die manier te zeggen. En gewoon eens kijken naar, hoe reageer ik op deze vraag? En als je daar meteen al, weet je, die reactie van, oh, mijn hartslag gaat omhoog, ik ga sneller ademhalen, ik ga met de schouders dan ook een beetje optrekken, hè, klaar voor de aanval, zeg maar. En als je dat soort signalen bij jezelf opmerkt, dan kan je je afvragen, moet ik hier inderdaad wel ja tegen zeggen? Of moet ik nee zeggen? Of zit er nog een manier tussenin? Kan ik zeggen, ik wil het best doen, maar ik kan het morgenochtend pas klaar hebben. Noem maar even een voorbeeld. Maar het begint dus echt met die signalen. Want als je daar niet naar luistert en gewoon misschien vanuit een automatisme meteen ja zegt, dan ga je eigenlijk eraan voorbij van hoe het voor jou is. En als je dat keer op keer op keer doet, dan, ik zeg niet, dan kom je in een burn-out. Dat hoeft natuurlijk niet, maar dat zijn wel daar steeds overheen gaan. En steeds die grens ook voor jezelf verleggen. Dat kan wel bijdragen aan het ontwikkelen van overspannenheid of burn-out, denk ik.
Ja, ik denk dat het zo'n goede tip is die je hier eigenlijk al gelijk geeft als je het hebt over je grenzen aanvoelen, is weet dat je ten alle tijde ook even een time-out mag inschakelen. Je hoeft niet direct antwoord te geven of direct maar in de pas te wandelen van hetgeen wat iemand anders van je vraagt. Ook al ben je misschien geneigd vanuit, misschien ben je wel een, herken je wel jezelf wel als people pleaser, waardoor je heel graag het maar anderen naar hun zin wil maken. Maar door alleen al te zeggen, mag ik hier zo even op terugkomen? Even ervan uitgaan dat jij geen, dat de persoon tegenover jou, die zal daar allicht al begrip voor hebben als je niet instant reageert. Maar het feit dat je jezelf al die gelegenheid geeft, want het is zo heel vaak in het moment ook heel erg lastig om te kunnen voelen. Als iemand jou een vraag is, is het zo dat in een split second wil je dan antwoorden. Ja, logisch dat jij dan ook nog helemaal niet echt kan invoelen en kan inchecken. Maar wacht even, wat vind ik hier eigenlijk van? En is dit inderdaad wel echt een goed idee als ik een ja op zeg? Terwijl als je zegt, ik kom er zo even op terug en je gaat desnoods even naar de wc. Op de wc, je hoeft misschien helemaal niet naar de wc. Maar je neemt even een momentje om even te ademen, even rustig van oké.
Ja.
Kan ik inderdaad ja zeggen tegen hetgeen wat mij nu wordt gevraagd en er daarna op terugkomen, dan zul je namelijk een antwoord kunnen geven wat veel meer eer aan doet, wat past bij jouw lijf. En wat dus ook inderdaad je helpt om dus de grens aan te voelen en die vervolgens ook te kunnen bewaken.
Ja, ja, en ik denk dat dat zoveel effect heeft ook als jij, ja, als jij dan een keer nee zegt, dan weten mensen ook beter wat ze aan jou hebben. Want als jij iemand bent die altijd ja zegt, dan denken ze, oh, weet je, Lisa of Anna, die doet dat toch wel, weet je? Mm. Die kunnen we nog wel meer aan vragen. Terwijl als jij ook af en toe nee kan zeggen, en dat ook aan kan voelen en durft, dat de omgeving daar ook veilig genoeg voor is, hè, om daar nee te kunnen zeggen. Maar dan weten mensen ook, oké, dit is nu echt een oprechte nee. En als ze een keer ja zegt, dan is het ook een oprechte ja, zeg maar. Dus dan dat mensen ook beter weten, van, wat heb ik nou aan jou als collega of als medewerker of als partner of wat dan ook. Dat ook op die laag, denk ik, doorwerkt. Naast dat het inderdaad gewoon voor jezelf, voor je lijf, gewoon veel beter is om daarin die grenzen aan te voelen.
Ja, want grenzen aangeven is niet egoïstisch. Grenzen aangeven is voor, sterker nog, is voor iedereen juist heel helpend. Als wij allemaal heel helder kunnen aanvoelen en kunnen bewaken waar onze grenzen liggen. En ik vergelijk het ook wel eens met als je bijvoorbeeld hebt bij kinderen. Kinderen die hebben nog heel erg nodig als wij als ouder of als verzorger begrenzen. En dat is voor een kind alleen maar heel prettig om te weten, maar tot hoe ver kan ik gaan en waar liggen de grenzen? En dat doe je eigenlijk allemaal, jij stelt die grenzen op. Met het belang van het kind in gedachten. Zodat het een veilige omgeving opgroeit. Zodat het zichzelf niet pijn doet. Zodat het ook leert van, oh ja, wat mag wel, wat mag niet. Hè, hoe ver kan ik gaan? En als we volwassen worden, dan krijgt grens aangeven bijna een beetje een negatieve ondertoon. Of iets waar we misschien negatief tegenaan kijken. Terwijl grenzen voor jezelf heel prettig is, maar mensen weten wat ze aan je hebben. En dat is toch eigenlijk voor iedereen gewoon een stuk prettiger.
Ja, dat denk ik ook. Ja,
ja, grappig als je daar zo over nadenkt. Ja, grenzen aangeven is wel gewoon echt een, ja, iets waar gewoon heel veel mensen tegenaan lopen. En nu dat ik er meteen denk, oh ja, heeft dat misschien ook niet te maken met de manier waarop we kijken naar het aangeven en het bewaken van je grenzen?
Ja.
Als je dus over je grenzen aanvoelen en bewaken hebt, waar zie je dan dat de mensen die jij begeleidt, waar zij dan het vaakst op vastlopen?
Ja, wat ik wel vaak terughoor, wat ik zie in de praktijk, wat ik net al deelde, is dat mensen vaak een stap overslaan. Mm. Maar dat zijn niet per se de mensen die bij mij zijn gekomen voor yogatherapie. Dat is meer een observatie in de praktijk. Maar de mensen die bij mij komen, wij gaan daar natuurlijk mee oefenen. Met dat inchecken bij jezelf, bij het rust nemen, bij de lichamelijke sensaties voelen in je lijf. En dat gaat ze dan vrij makkelijk af bij mij in mijn praktijk. Maar het dan in de praktijk brengen op het werk, dat is vaak lastiger, omdat dan de omgeving soms ook gewoon niet veilig genoeg is om dat te doen. En met onveilig bedoel ik dan niet van het is een fysieke onveilige werkomgeving, maar meer, mijn collega's kijken me raar aan als ik pauze neem. Want niemand doet dat. En dan wordt er achter mijn rug om gepraat dat ik niet hard genoeg werk, bijvoorbeeld. Of mijn baas, werkt zelf ook altijd dag en nacht door en is altijd bereikbaar. En die sfeer is er binnen de organisatie dat je altijd maar bereikbaar moet zijn. Dus ik durf niet te zeggen dat ik mijn werktelefoon uitzet aan het einde van de dag. Wat vind ik iets heel normaals is, dat jij s'avonds niet bereikbaar bent. Maar dat is lang niet in elke sector of in elk team heel gebruikelijk. Dus dat mensen dan zelf de tools wel leren, maar dat de omgeving, en dat is ook mede een reden waarom ik met die workshops en die trainingen ben begonnen. Ik dacht, als je dan weer, als je in een burn-out zit, weer terugkeert in die omgeving, dan is dat natuurlijk extra lastig, Waarmee ik niet meteen zeg, dan moet iedereen maar van baan veranderen of voor zichzelf gaan werken, zodat je het zelf kan bepalen. Maar dat is wel een lastige, waarin ik soms dan wel zoek van, wat kan ik daar dan nog in doen, omdat ik vooral één op één werk. Ik heb wel eens ook een gesprek gehad met een cliënt en haar leidinggevende bijvoorbeeld samen. Dat was ook een traject wat dan vergoed werd vanuit de werkgever. Dat gebeurt niet zo vaak. Veel mensen die bij mij komen willen ook niet. Veel weet ik niet. Maar een deel van de mensen die bij mij komen, die willen ook niet dat de werkgever het weet. Dus als zij bijvoorbeeld, wel als ze in een burn-out zitten, dan kunnen mensen vaak niet anders, omdat ze ook gewoon niet werken op dat moment. Maar zeker het stukje preventie, dan zeg ik ook in een kennismaking van, weet je dat er misschien ook wel mogelijkheden zijn om dit vergoed te krijgen via je werkgever. En dan willen mensen niet, willen ze überhaupt dat gesprek niet aangaan eigenlijk bij de werkgever. Terwijl dat echt honderden euro's, misschien wel duizenden euro kan schelen als ze dat gesprek zouden aangaan. Maar toch, en het geeft ook wel iets aan, denk ik, over de veiligheid binnen zo'n team of binnen een organisatie, dat mensen dat gesprek dus niet aandurven gaan, omdat ze bang zijn, maar ik heb een jaarcontract, straks krijg ik geen vast contract. Of al mijn collega's die werken zo hard en dan ben ik degene die het niet aan kan. Er zit heel veel, hoe zeg ik dat? Ik weet niet of het schaamte is, dat is het denk ik niet per se, maar meer een Dat mensen dat echt heel moeilijk vinden om dat bespreekbaar te maken. Omdat er toch het beeld leeft dat dan gevolgen heeft, Voor je opdracht, voor je contract. Als jij zegt dat jij last hebt van stress.
Mm-hmm. Ja, je wil heel graag gewoon wel passen binnen de groep. Of het nou gaat over een groep, of dat die familie is, of je vriendengroep, of collega's. We zijn toch kuddedieren en... Ja. Ja, als jij dan inderdaad iets anders nodig hebt, wat gebeurt dan met jouw positie in de groep? Wat dan die groep ook betekent. En dat kan een bedreiging vormen voor, bijvoorbeeld als je het hebt over, ik heb maar een jaarcontract. En wat nou als ik dit deel en ik vraag of ze dit deels willen vergoeden? Wat gebeurt er dan met mijn jaarcontract bijvoorbeeld? Wordt het dan wel verlengd? Of denken ze dan, dat kunnen we beter niet verlengen? Natuurlijk ook vaak aannames zijn. En wat geef jij dan mensen mee? Want je hebt natuurlijk je in de veilige omgeving die jij creëert tijdens zo'n yogatherapie sessie, gaan ze aan de slag met die tools. Maar precies wat jij zegt, de omgeving is dan zo gecreëerd dat je ook makkelijk in contact kan komen met je eigen lijf en die signalen kan ervaren. Wat zijn dan een aantal praktische tips die jij mensen geeft om dat bijvoorbeeld dat wel ook in hun werkomgeving te kunnen toepassen?
Ja, ik... geef meestal niet zozeer tips van oh, op deze manier moet je het aanpakken, maar meer dat we samen gaan bedenken van nou, hoe kun je dit nou een plekje geven binnen je werk? Dus dat ik mensen heel erg zelf mee laat denken. Want als ik het invul, merk ik ook vaak, dan gebeurt het dus gewoon eigenlijk niet. Want dan heb ik het bedacht, maar niet de persoon zelf. Dus dat ik echt meer in gesprek ga ontdekken van nou, wat zijn nou kleine manieren waarop je dit toch op je werk zou kunnen doen? En om een voorbeeld te noemen, pas geleden, er was een cliënt die ook aangaf, ja, bij mij op het werk zit iedereen de hele dag achter zijn bureau. Er wordt achter het bureau gegeten, niemand komt buiten, niemand beweegt. Ja, dan ga ik geen yoga houdingen doen daar op kantoor. Want dat vond ze dan echt wel een stap te ver, zeg maar. Ze zegt, dat vinden mijn collega's raar, dat durf ik niet. Maar we hebben gekeken, nou, wat kun je dan wel doen? Nou, een van haar dingen was inderdaad, nou, maar even terugtrekken af en toe. En dan ook al zeg ik gewoon dat ik naar de wc ga, maar dan ga ik even ademhalingsoefeningen doen. Maar ook, zij zei van, ja, ik vind het eigenlijk wel lekker om tijdens de lunch te wandelen. Dus dan ga ik in plaats van achter mijn laptop eten, of wat af en toe gebeurde, in een soort kantine binnen zitten om te eten, ga ik gewoon een half uurtje wandelen in mijn pauze. En zij is daarmee begonnen en grappig genoeg gaan al haar collega's nu mee. Dat zie ik best wel vaak, dat toch als iemand het goede voorbeeld geeft, zeg maar, dat dan aan het begin eerst een beetje wordt gedacht van, waarom ga jij nou wandelen?
Ja.
Maar dat mensen dan ook denken, is misschien toch wel lekker. En die gaan dan dus mee uiteindelijk. Dus dat, ja, dat is eigenlijk vooral mijn manier van dat ik niet zozeer het opleg of zo van deze oefeningen moet je op je werk doen. Of op deze manier moet je daarover in gesprek gaan met je leidinggevende. Daar heb ik het wel ook over van, hey, op welke manieren zou je dat kunnen doen? Maar ook weer passend bij de persoon. Maar vooral ook samen kijken naar van waar voel jij je ook goed bij? En waar is het, hoe zeg je dat, veilig genoeg voor, zeg maar. En in dit geval was yoga houdingen op het werk doen terwijl iedereen toekijkt. Dat is niet veilig, dat voelt niet goed. Maar gaan wandelen in mijn pauze, dat voelt wel goed. Nou. Oké, dan beginnen we daar eens mee. En wie weet dat collega's of dat die persoon dan over een paar weken of maanden denkt, oh, nou, nu durf ik ook wel te vertellen dat ik yoga heb gedaan en ga ik af en toe even een paar stretches doen. Weet je, dat, wie weet is dat het gevolg. Misschien blijft het bij wandelen. Dan is dat, klinkt heel klein, wandelen in plaats van binnen zitten. Dan denk ik, nou, je hebt al de beweging, de buitenlucht, zonlicht. Zoiets doet ook al heel veel voor jezelf en voor de werksfeer en voor je gezondheid.
Nou ja, zeker als je bedenkt, als je meerdere van dat soort kleine dingen doet, van die kleine stapjes, en die gaat die stapel op elkaar, heeft dat een supergroot resultaat. En zeker als je dan niet alleen op een dag het gaat stapelen, maar ook nog eens in de tijd gaat stapelen. Kijk dan even wat je over een paar maanden al aan extra beweging hebt, aan extra buiten in de natuur, wat weer een supergoede werking heeft op je zenuwstelsel voor ontspanning, dat je beter met stress omgaat. Als jij buiten wandelt, zul je merken dat je andere gesprekken hebt met collega's, wat de onderlinge band en communicatie kan verbeteren. En dan is dat alleen maar ontstaan door zoiets simpels als, ik ga wandelen in de lunch, tijdens lunchtijd.
Ja, nou. En dat levert ook weer. Ik heb het zelf ook toen ik nog met mijn yoga docentopleiding bezig was, toen werkte ik nog in Amsterdam bij een welzijnsorganisatie waar het ook altijd heel erg druk was. Mm-hmm. En daar ben ik gewoon af en toe ook gewoon, weet je, even lekker uitrekken. En ik weet wel dat mijn collega's aan het begin echt van een beetje reageerden van, oh ja hoor, staat ze weer bij het koffiezetapparaat. Er werden een beetje grapjes over gemaakt, zeg maar. Maar na een paar weken ben ik daar, begon een collega daarover, nou, ik wil toch ook wel een keertje meedoen. Ik ben toch ook wel nieuwsgierig wat je doet met yoga. En uiteindelijk ben ik daar gewoon elke donderdagochtend yogales gaan geven voor al mijn collega's. En zat de zaal vol, zeg maar. Dus dat, terwijl in het begin werd er echt gedacht van, nou, wat staat zij nou weer raar te doen bij het kopieerapparaat, bij het koffiezetapparaat of zo.
Ja.
En uiteindelijk bleek toch iedereen wel, of bijna iedereen, dat toch wel interessant te vinden.
Ja, zeker als ze dan, nou ja, zeker, weet je wat, het denk ik ook een hele, het verschilt hem ook heel erg in de intentie waarmee je het doet. Je doet het voor jezelf, je doet het niet om anderen over te halen om iets te doen, om met het idee van, oh kijk mij nou eens, je doet het puur voor jezelf. En omdat mensen dan zien wat voor invloed het heeft, wat voor impact het heeft in positieve zin, ja, dat maakt wel nieuwsgierig. Dan denken ze, goh. Ja. Jij doet dit nou al een tijdje en merk er eens van als jij zegt, ja, dit is echt, ja, dit werkt voor mij heel goed. Nou, misschien is het voor mij ook wel iets. En dan kan het eigenlijk zich als een olievlek binnen het bedrijf gaan verspreiden.
Ja.
Het heeft ook heel erg te maken met, ja, met welke intentie inderdaad doe je zoiets? En nou ja, hopelijk is het altijd met intentie voor jezelf natuurlijk, want daar start het allemaal bij.
Ja. Ja, en dat is ook wel hoe ik dat doe in mijn training en dan binnen bedrijven. Dat we ook echt heel erg kijken naar wat... dat ik niet zeg, oh, jullie moeten allemaal wandelen met de lunch en jullie moeten allemaal een ademhalingsoefening doen en dan komt het allemaal goed. Maar meer, we gaan wel tools oefenen, maar vooral ook samen kijken. Zeker wat langere trainingen, zeg maar, echt samen gaan kijken. Nou, hoe willen jullie dit nou vormgeven binnen jullie team? Wat vinden jullie zelf nou fijn? En daar ook over in gesprek gaan, hè, van welke dingen durf of kun je doen binnen zo'n team. Dat het niet... ja, niet iets is wat wordt opgelegd of nou, ik bepaal dat dit voor jullie allemaal goed is. Of nou ja, het voorbeeld wat ik net noemde bij mijn oude werk, dat ik dan dacht, nou, ik ga maar yoga doen, zodat er, want iedereen moet meedoen. Maar nee, het begint inderdaad bij iets kleins en bij jezelf. En dan werkt dat, denk ik, veel inspirerender dan iets wat opgelegd wordt voor iedereen. Van zo moet je het doen.
Ja. Ja, wat ik daar ook heel erg in proef is dat, en dat is iets waar ik zelf ook, Wat ik ook altijd een belangrijke boodschap vind en wat ik zelf ook probeer uit te dragen, is het stukje zelfregie. Zeker als je bedenkt, we hebben niet onder controle wat er om ons heen gebeurt, hoe andere mensen reageren, de situaties, hoe de wereld eraan toe is. Maar we hebben wel controle over ons eigen gedrag, onze eigen houding ten opzichte van wat er om ons heen gebeurt. En ook, we hebben altijd een keuze die we zelf kunnen maken.
Precies.
En nou ja, dat proef ik ook wel een beetje in jouw verhaal, een voorbeeld die je geeft van hen, durf ook die zelfregie te nemen en echt te kijken, ja, maar wat werkt voor mij en hoe kan ik het? Ook al is het heel inimini, in een heel mini dingetje, toch die zelfregie in handen nemen.
Ja.
En dat is denk ik ook wel eentje wat gewoon wel, daar heb ik het ook met meerdere, tijdens meerdere interviews net over gehad, dat stukje zelfregie is zo... Ja, is zo krachtig, zeg maar. Daar kun je jezelf zoveel in geven.
Ja. Ja, en dat is denk ik ook iets waar heel veel mensen een beetje aan voorbij gaan. In de zin van, bijvoorbeeld, ja, bij mij op het werk gaat het nou eenmaal zo. Mm. Of mijn collega reageert toch altijd zo. Of ik kan dit gewoon niet doen op het werk. Of daar dan een beetje in blijven hangen. Terwijl er inderdaad, ja, je daar ook zelf echt dingen in kunt doen, hoe klein ook. Ja.
Ja, en sterker nog, zelfs hoe onmogelijk een situatie lijkt, je hebt altijd een keus.
Ja.
Ook al sta je met je rug tegen de muur, je hebt altijd een keus. En ook al verandert dat niks aan hetgeen waar je in zit, het zal wel jouw hele ervaring daarvan veranderen.
Ja.
En als ik bijvoorbeeld kijk naar mijn burn-out, ja, dat was echt een hele... pijnlijke, een hele verdrietige, een hele zware periode. En daar kon ik niks aan veranderen. Daar moest ik doorheen. Alleen, ik heb wel vanaf het moment dat ik voelde, dat ik daarin zat, wel gelijk de keuze gemaakt om naar mijn burn-out te kijken als een cadeautje. Als in, maar dit gaat me echt heel veel brengen. Ik moet nu wel echt even door de zure appel heen bijten. En het gaat de komende tijd, hoe lang het ook is, echt heel zwaar worden. Maar dit gaat me zoveel brengen. En ja. Dus dat is een hele bewuste keuze geweest. En dat veranderde niks aan het feit dat ik door die burn-out heen moest. Daar moest ik doorheen. Ik kon er niet omheen. Ik kon er niet bovenlangs, onderdoor, dwars doorheen. Alleen dat was de ervaring ervan. Ja, al is het toch op een positieve manier beïnvloed. Van ja, maar ik weet dat dit me heel veel gaat brengen.
Ja, en dat is zo'n andere insteek dan... Ik wil dit niet. Ik wil er zo snel mogelijk van af, zeg maar. Ik wil dit niet voelen. En dat zie ik ook wel eens in de praktijk, hoor. Dat mensen aan het begin denken van... Oh, maar ik heb helemaal geen burn-out. En het een paar weken vrij en dan ben ik er wel weer. Vaak komen ze na die paar weken erachter dat toch iets meer nodig heeft dan even een soort vakantie nemen en even rusten.
Ja.
Maar dat vind ik wel een hele mooie hoe je dat benoemt. Hoe je daar zelf, ondanks dat je aan de situatie niks kan veranderen, er wel kan... kiezen hoe je erop reageert, hoe je ermee omgaat, hoe je dat voor jezelf ziet.
En dat creëert ook heel veel, creëert ook ademruimte.
Hmm.
Want dan voel je van inderdaad, al staat de wereld in de fik, ik kan alsnog wel zelf bepalen hoe ik daarop reageer. En ja, of je dan kiest voor angst of dat je kiest voor liefde.
Ja.
Dat is ook wel een, vind ik ook wel een krachtige vraag die je stelt. En dat zet alles ook gewoon meteen in perspectief.
Ja. Ik gebruik me ook regelmatig, inderdaad. Ja,
ja, dus En ergens, het is zo, hij is zo simpel. Maar en we voelen allemaal wel dat als je die vraag stelt, dat daar een wezenlijk verschil in zit.
Mm-hmm.
Zeg maar, laat je je leiden door angst? Ze zeggen niet voor niks, angst is een slechte raadgever.
Mm-hmm.
Of laat je leiden door liefde? En je voelt in je lijf al wat er gebeurt als jij gaat hangen naar, maar wat zou liefde nu doen?
Ja.
Terwijl hij zo simpel is, maar hij is zo
krachtig.
Ja.
Ja. Oh.
Mooi. En Anne, is er op dit moment nog iets wat wij nog niet hebben besproken, wat je wellicht nog wil delen met de luisteraar? Of het misschien een bepaalde tip, een bepaald inzicht, een bepaalde eye-opener, een bepaalde boodschap. Het mag van alles zijn, maar iets wat je nog de luisteraar wil meegeven.
Wat ik nog wel wil meegeven is, we hebben het wel over dat inchecken gehad. En vooral over inchecken als je bijvoorbeeld een vraag krijgt over een deadline of wat dan ook. En dan inchecken bij jezelf, nou, hoe voel ik me hierbij? Maar ik raad eigenlijk ook al wel aan om dat niet alleen te doen als je zo'n vraag krijgt, maar bijvoorbeeld ook in de ochtend bij, of als je op je werk komt, nou, kijk wat voor jou een fijn moment is. Maar bij jezelf te checken, even je ogen te sluiten als dat voor jou werkt en even te voelen van, oké, hoe zit ik erbij vandaag? Dat kan je ook doen door bijvoorbeeld je lichaam langs te lopen, zo even van je kruin tot aan je tenen. Van, hé, wat voel ik allemaal in mijn lijf? Niet omdat je daar een oordeel over moet hebben of omdat je daar iets aan moet veranderen, maar gewoon om te voelen van, hé, hoe zit ik erbij vandaag? En ook voor jezelf, als dat werkt voor jou, het ook een beetje visueel te maken van, hoe wil ik vanavond naar huis gaan? Hoe wil ik me voelen als ik straks weer in de auto stap of op de fiets stap? En dan ziet eigenlijk nooit iemand voor zich, ik wil volledig uitgeput mezelf naar de auto slepen.
Nee.
Dan zie je vaak voor je van, ik wil naar huis gaan en dan wil ik nog lekker energie hebben om te gaan sporten. Of ik wil nog energie hebben om de kinderen nog een spelletje met ze te spelen of noem maar wat. En dat je ook, ja, als je dat voor je ziet van, hoe wil ik naar huis gaan? Ik denk dat visualisaties sowieso heel krachtig werken. Maar dat je dan ook kijkt van, hoe kan ik er nou voor zorgen dat ik vanavond nog naar huis ga met die energie en nog dat spelletje met mijn kinderen kan spelen? Kan ik inderdaad dat rondje gaan wandelen in plaats van achter mijn laptop blijven zitten? Kan ik, wat soms ook een hele simpele is wat niet iedereen doet, als je een afspraak hebt van 10 tot 11, gewoon om 11 uur zeggen, jongens, ik ga er vandoor. Ik heb nog meer te doen, maar heel vaak gaan, dan gaan dingen eindeloos door. En dan durven mensen eigenlijk niet weg te gaan of er te stoppen. Of, en ja, ik denk dat voor je zien van, hoe voel ik me nu en hoe wil ik me vanavond voelen, dat. En dan ook er concreet naar kijken, hoe kan ik ervoor zorgen dat ik vanavond op die manier naar huis ga. Dat heel krachtig kan werken in ook weer dat stukje zelfregie. Hè? Hoe kan ik er zelf voor zorgen dat ik vanavond nog energie over heb, of dat ik me met een gerust gevoel naar huis kan gaan en daar zelf stappen in, hoe klein ook, zelf stappen in kan zetten.
Ja, dat vind ik ook zo'n goeie dat je nog even dit benoemt. Want ja, we hebben het inderdaad heel veel in acute situaties. Hè? Hoe kun je het aanvoelen? Maar ja, maak er gewoon een gewoonte van, zoals je bijvoorbeeld 's ochtends en 's avonds je tanden poetst, om bij jezelf in te checken, hoe zit ik er nu bij?
Ja.
Hoe gaat het met me? Wat voel ik inderdaad? En ook heel goed wat jij zegt, zonder oordeel. Want ons hoofd wil overal iets van vinden. Soms, het is gewoon wat het is.
Ja, er komt vaak een oordeel van, voel ik me nu alweer moe? Voel ik me nou alweer, doet die schouder nou nog steeds pijn? Weet je dat? En op zich is het interessant ook, soms helpt het ook om het op te schrijven. Of er zijn volgens mij zelfs ook apps voor waarin je dat dan kan bijhouden. Van, hoe voel ik me vandaag? Dat als je dan terugkijkt en denkt, wacht even, ik voel me al een maand of 3 maanden, vul ik al in dat ik moe ben. Dat is best lang. Of chagrijnig, of boos, of juist heel blij. Het kan best interessant zijn, omdat voor een tijdje kan je ook gewoon op een blaadje schrijven, of in je journal, wat dan ook. Maar, en ook nogmaals, niet omdat dat dan per se goed of slecht hoeft te zijn, maar het kan je wel inzicht geven in, is het, kijk, iedereen is wel eens moe, maar hoe lang, soms realiseren mensen zich ook niet dat ze zich al maanden eigenlijk uitgeput voelen. En als je dat dan opeens zo voor je ziet op papier of in een app, dan denk je, oké, misschien moet ik toch even aan de bel trekken bij wie dan ook, maar we moeten toch iets veranderen.
Ja, dat heeft dan dus inderdaad allemaal te maken met dat stukje ook bewustzijn, lichaamsbewustzijn van, maar hoe Nat, hoe zit ik er eigenlijk bij?
Ja.
En juist door het inderdaad te noteren of door het inderdaad ook structureel. En kijk, we zeggen nu dagelijks, desnoods doe je het bijvoorbeeld 1 keer in de week. Of wat voor jou prettig is, zeker als je daar net nieuw mee bent. Als je daar nieuw mee bent, is het misschien elke dag dat je denkt, vind ik een beetje overweldigend.
Ja.
Maar dat vertelt je wel zoveel. En je lijf is natuurlijk continu wel, probeert jou wel te laten weten wat het nodig heeft. En dat gaat zo simpel als van dat je trek krijgt, waarbij je lijf wil zeggen, hey, het is tijd om wat te eten. Als je dorst krijgt, hey, het is tijd om wat te drinken. Als je gaat gapen 's avonds, het is tijd om naar bed te gaan. En dat vinden we allemaal heel logisch. En denk je, ja, inderdaad, daar handel ik naar. Terwijl al die andere signalen, daar gaan we al voorbij. En dan is dit natuurlijk een fantastische oefening om daar, om daarmee aan de slag te gaan.
Dat denk ik ook. En inderdaad goed wat je aangeeft, van het kan ook 1 keer per week zijn. Dat is ook al super fijn als dat lukt. Dus leg de lat niet te hoog.
Nee. En wat ik dan misschien als laatste wil toevoegen is, gun jezelf het ook. Ja. Weet dat je gewoon, je bent het ook echt zo waard om gewoon met alles van jouw lijf in contact te staan.
Ja.
En ook al is het zo normaal tussen aanhalingstekens dat wij wandelende hoofden zijn, je hoeft daar geen genoegen mee te nemen.
Nee.
Echt niet.
Nee, en ik hoop een beetje, nou draag jij misschien ook wel met je podcast aan bij en ik ook, dat het, je dat ook minder normaal gevonden wordt. Weet je, dat denk ik, we vinden denk ik heel veel dingen normaal, van dat je altijd maar moe bent als je uit je werk komt, dat je het weekend nodig hebt om bij te komen en op zondagavond al niet kan slapen omdat je maandag weer moet werken. Weet je, dat soort dingen zijn we vrij normaal gaan vinden, vind ik.
Ja.
Wel, ja, dat zijn eigenlijk allemaal wel signalen. Ik denk, dat is op de lange termijn voor je gezondheid, zowel fysiek, mentaal als emotioneel, gewoon niet, en denk ik ook niet hoe je leven in wil richten. Denk ik, maar dat vul ik even in. Maar ik denk dat er meer mensen zijn die denken, ik wil niet mijn hele leven werken en uitgeput zijn. Nee.
Nee, het is totaal niet duurzaam. Nee. Je gaat vroeg of laat toch echt met je hoofd tegen de lamp aanlopen. En ja, als je dat kan voorkomen, zou het natuurlijk heel fijn zijn.
Precies, ja.
Ja. Oh Anne, ik denk dat we eigenlijk wel een beetje rond zijn. Wat denk jij?
Ja, dat denk ik ook. Ja. Ik heb in ieder geval gedeeld wat ik in gedachten had om te delen. Dus
Goed zo. Hey, en dan wil ik jou uiteraard ook nog aan het einde nu nog even de ruimte geven om jezelf leeg te pluggen. Waar kunnen mensen jou vinden? Waar kunnen ze met je in contact komen als ze interesse hebben in de yogatherapie? Of als ze überhaupt gewoon... je hebt een eigen podcast, dat hebben wij eigenlijk... heb ik dat benoemd? Nee, dat hebben we volgens mij niet tijdens de opname benoemd. Waar kunnen ze je podcast vinden? Ja, laat het allemaal nog even weten aan ons.
Ja, je kunt mij vinden op LinkedIn. En daar kun je me gewoon vinden onder mijn naam, Anne Elbersen. En mijn podcast heet Zelfzorg, de podcast. Dus als je die intypt op Spotify of Apple, dan vind je die wel. En ik heb 2 websites. De ene is meer gericht op de individuele yogatherapie. En dat is www.anneelbersen.nl. En wat betreft de trainingen en de workshops meer op de bedrijven gericht, dat is www.derustbeweging.nl. En dat is het wel een beetje, waar mensen me kunnen vinden. En als mensen ook voor yogatherapie, maar ook voor workshops en dergelijke, kunnen mensen ook via mijn website een gratis kennismaking inplannen. Of gewoon via LinkedIn even een berichtje sturen. Dat kan ook. Bijvoorbeeld als mensen een vraag aan mij hebben.
Ja.
Of wat kwijt willen, naar aanleiding van een podcast. Vind ik alleen maar leuk.
Ja, nou in ieder geval genoeg manieren om met jou in contact te komen. Ja. En ik zal alles, zoals ik eigenlijk altijd doe bij de interviews, zal ik alles wat je nu net hebt benoemd, website, LinkedIn, dergelijke, ook even in de show notes zetten. Dus dan kunnen mensen, ze hoeven het niet onthouden of niet driftig mee te schrijven. Nee. Ze kunnen gewoon even naar de show notes gaan. En dan kunnen ze je daar vinden als ze met je in contact willen komen.
Ja.
En Anne, nogmaals bedankt voor het delen van jou verhaal, van je kennis, van je kunde, van je bevlogenheid voor dit thema. En lief luisteraar, dan wil ik jou uiteraard ook erg bedanken dat je er deze week weer bij bent geweest. Ik hoop dat het een hele waardevolle podcast voor je is geworden. Ik vond het een feestje in ieder geval om met Anne dit op te nemen. Vergeet zeker ook niet, als jij luistert, met veel plezier naar de podcast elke week, om ook even in jouw favoriete podcast app de podcast te volgen. Want dan krijg je elke week een melding als allereerste wanneer er weer een nieuwe aflevering online staat. En als je er dan toch bent, vergeet dan ook niet om even een review achter te laten. Op Spotify kun je dat doen met de sterren. Dat zou ik onwijs waarderen. En Anne denk ik ook, want daarmee komt ook de podcast weer onder een breder publiek onder de aandacht. En zo kunnen wij onder een breder publiek onze boodschap verspreiden. En dat is, als je het mij vraagt, een win-win-win-win. Ja. Dus lieve luisteraar, dank je wel. Ik hoop je volgende week weer te horen. En mocht nog niemand het vandaag tegen je gezegd hebben, je bent een prachtmens, je bent de moeite waard. En daar mag je elke dag mee opstaan. En lieve Anne, dank je wel.
Ja, jij ook bedankt.
En dat was hier weer voor vandaag. Ik wil je onwijs bedanken voor het luisteren naar deze podcastaflevering van de Vitaliteit Podcast. Ik hoop dat die ook vandaag weer onwijs waardevol voor je is geweest. En voel je je zeker vrij om deze aflevering te delen in jouw netwerk. Mocht je iemand in je netwerk hebben die hier ook profijt van kan hebben, dan wordt dat zeer gewaardeerd. En ik zou het ook onwijs leuk vinden als jij een beoordeling achterlaat op Spotify of op Apple Podcast. Vind ik alleen maar heel erg leuk om te zien. Nou, ik hoop dat jij de volgende keer weer bij bent. En voor nu wil ik je in ieder geval nog een hele fijne dag wensen.